We willen een gedeelte gaan lezen uit het Markus-evangelie. Markus hoofdstuk 15 en dan lezen we vanaf vers 22. Markus 15 vers 22, daar staat het volgende. En ze brachten hem op de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. En ze gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam die niet. En ze kruisigden hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, want wat ieder ervan krijgen zou. Het was het derde uur toen zij hem kruisigden. En het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermeldde luidde, de koning der Joden. En met hem kruisigden ze twee rovers, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is vervuld geworden dat zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden het hoofd en zeiden, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters onder elkander, samen met de schriftgeleerden, en ze zeiden, anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Ook die met hem gekruisigd waren, beschimpten hem. En toen het 6e uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land. Tot het 9e uur. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetgeen betekent, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak die op een riet en gaf hem te drinken, zeggende, stil, laat ons zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Toen de hoofdman, die tegenover hem stond, zag dat hij zo de geest gegeven had, zeide hij, waarlijk, deze mens was een zoon Gods. De Heer Jezus heeft 3 maal aan zijn discipelen verteld wat er zou gaan gebeuren op deze dag. In Markus 8 vers 29 tot 32 lezen we, en hij vroegen, u echter, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei tot hem, u bent de Christus. En hij waarschuwde hen dat zij het niemand zouden zeggen over hem. En hij begon te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En hij sprak dit woord vrij uit. In dit gedeelte lezen we dat de discipelen dit aan niemand mochten vertellen. Als we iets verder lezen in Markus, hoofdstuk 9 vers 30, daar staat, en zij gingen vandaar weg en reisden door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het wist, want hij leerde zijn discipelen en zei tot hen, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in handen van mensen. Ze zullen hem doden en na gedood te zijn zal hij na 3 dagen opstaan. Zij verstonden dit woord echter niet en waren bang hem ernaar te vragen. Als tweede, ze begrijpen het niet. In het Lucas-evangelie staat het nog iets duidelijker, Lucas 9, vers 44 en 45. Legt u deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in handen van mensen. Zij verstonden dit woord echter niet, en het was voor hen verborgen, zodat zij het niet begrepen. En ze waren bang om hem naar dat woord te vragen. Eerst mogen ze er niet over spreken. En de tweede keer dat de Heer Jezus erover spreekt, begrijpen ze het niet. Ze verstonden het niet en er staat ook zelfs bij, het was voor hun verborgen. De derde keer, dat lezen we in Markus 10, vers 32. Daar staat, zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem. Nu komen we vlak bij datgene waar we vanavond bij stilstaan. En Jezus ging hun voor en ze stonden verbaasd. Ja, terwijl zij volgden waren zij bang. En hij nam opnieuw de 12 tot zich en begon hen te zeggen wat hem zou overkomen. Zie, wij trekken op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden en zij zullen hem ter dood veroordelen en hem overleveren aan de volken en zij zullen hem bespotten, hem bespuwen, hem geeselen en doden en na 3 dagen zal hij opstaan. Als je dit gedeelte leest in Markus 10, dan, en ook de andere gedeelten die we gelezen hebben, dan zie je wie eigenlijk verantwoordelijk gehouden worden door de Heere Jezus van datgene wat er gebeurt. Het gaat om de overpriesters, de schriftgeleerden. De tweede gedeelte wat we gelezen hebben, hebben we het overgeleverd in handen van mensen. De macht van deze, de overpriesters, de schriftgeleerden, die was beperkt door de Romeinse heersers. Voordat de kruisiging plaatsvindt, in diezelfde nacht waarin hij wordt gevangen genomen en de volgende ochtend dat hij gekruisigd wordt, worden er 6 rechtszittingen gehouden. 3 rechtszittingen voor de Joden, voor Annas, de schoonvader van Caiaphas, voor Caiaphas, de hoge priester, en voor het Sanhedrin, de hele raad. Als we het kaartje een beetje zien, dan zal ik even aanwijzen. Hier was de zaal, de bovenzaal. Toen gingen ze naar Gethsemane. En van Gethsemane, dit is dus een bovenaanzicht van Jeruzalem. Dan gingen ze hier uiteindelijk naar het paleis van de hoge priester Caiaphas. Nou, vervolgens gaan ze naar Pilatus. Dan gaan ze een keer naar Herodes, nog een keer naar Pilatus. En uiteindelijk zie je daar het kruis staan. Daar wordt de Heer Jezus uiteindelijk gekruisigd. Het Sanhedrin, dat de hele raad, die bestond uit 71 leden. Wie waren dat? De priesters met de titel van hoge priester of overpriester of opperpriester. De oudste van het volk, de hoofden van de voornaamste families. De schriftgeleerden en de hoge priester was de voorzitter van die raad. Dus hetgeen wat er gaat gebeuren met de veroordeling van de Heer Jezus, dat gebeurt niet zomaar. Midden in de nacht wordt iedereen bij elkaar geroepen om voor die raad, voor het Sanhedrin te verschijnen. Want dat lezen we ook in Markus 15 vers 1. Er staat een terstond, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en de hele raad. Zij bonden Jezus en brachten hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Als je daarover nadenkt, zij bonden hem. Is dat niet heel erg vreemd? Zij wisten toch wie hij was? Was hij een agressief iemand? Was hij in staat om iets te doen, om hun iets aan te doen? Hij wordt de zachtmoedigste van alle mensen genoemd. En toch staat erbij, zij bonden hem, alsof het de grootste misdadiger was die je maar kon bedenken, en ze leverden hem over aan Pilatus. Nou, ook voor de Romeinen waren er 3 rechtszittingen. Ze brengen hem eerst naar Pilatus. Nou, dan hoort Pilatus dat wordt aan, en dan heeft hij zoiets van, nou, Herodes is ook in de stad, dus sturen hem naar Herodes. Daar zegt de Heer Jezus geen enkel woord tegen Herodes, en uiteindelijk komt hij weer voor Pilatus te staan. En daar wordt heel veel gezegd, of er wordt vrij veel gezegd wat daar allemaal gebeurt bij Pilatus. En dat vinden we niet in het Markus-evangelie. Ook dat zal ik zo meteen laten zien, dat elk evangelie heeft een bijzondere aanduiding van wie de persoon van de Heer Jezus is. Maar laten we maar even gaan naar Johannes 18. Laten we daar maar even opzoeken met z'n allen. Vers 33 tot en met 37. Daar staat het volgende. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van of uit deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Let vooral op datgene wat als laatste daar staat. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik van de waarheid zou getuigen. En staat het niet in Johannes 14, vers 6, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je dat probeert een beetje voor te stellen, dit is een aanduiding van dat Pilatus zegt, van nou, zie uw koning. En dat volk wat erachter staat, gaat roepen, kruisigt hem, kruisigt hem. Pilatus stond oog in oog met de schepper van hemel en aarde. Hij had niet in de gaten dat uiteindelijk niet hij het voor het zeggen had, maar dat de Heer Jezus het voor het zeggen had. Want ook die overpriesters, die schriftgeleerden en de hele Sanhedrin dachten, wij hebben het voor het zeggen. Wij zullen deze man doden. Maar in dit alles, want zo wordt er vaak natuurlijk bij stilgestaan, we zien het uiterlijk van al de dingen die hem worden aangedaan, wat gewoon verschrikkelijk mensonterend is, was het wel dat de Heer Jezus precies alles deed zoals hij van tevoren, sterker nog, vanuit de eeuwigheid wist dat hij dat zou doen. Toen de Heer Jezus in de eeuwigheid zei, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Wist hij al dat dit zou gaan gebeuren. Dus de kruisiging van de Heer Jezus is geen samenloop van omstandigheden, van wat een pech, nu overkomt mij dit. Nee, het was van tevoren precies zo bepaald. En ook een Caiaphas, die hier het gezag vertegenwoordigt, die wil ze dan maar een beetje van afmaken. Maar hij zegt tegen Pilatus, ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Verstaat u de stem van de Heer Jezus in uw leven? Hebt u zijn stem ontdekt in zijn woord? Wat van bovenaf aan de mensen is gegeven. Gods woord. De Bijbel. Want als je daar goed over nadenkt, dan is datgene wat er gaat gebeuren op het moment dat hij genageld wordt aan een kruis, dan gebeurt er wat er staat in 2 Korinther 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij is dat zonde gemaakt. De zondeloze wordt tot zonde gemaakt. Hoe is dat mogelijk? In het boek Deuteronomium staat, en ieder die aan een hout hangt, zij vervloekt. de vloek van de zonde kon op de Heer Jezus gelegd te worden, doordat hij aan een hout werd gehangen. Het Markus-evangelie laat de Heer Jezus zien als de slaaf, de dienstknecht. Zoals dat staat in Markus 10, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Vervolgens lezen we in vers 24 van Markus 15. En zij kruisden hem en verdeelden zijn kleren door het lot erover te werpen, wat ieder mocht nemen. Het was nu het derde uur toen ze hem kruisigden. Om nog even iets te zeggen over de kruisiging, daar vond ik een bepaald citaat van, dat ga ik voorlezen. De kruisiging, dat was om het derde uur, dat is om 9 uur 's ochtends, voor alle duidelijkheid. De kruisiging is de smartelijkste vorm van een doodstraf die men zich kan bedenken. De ontstoken wonden, want voor de kruisiging werd de Heer Jezus gegezeld, zijn hele rug werd opengeslagen. Er werd een doornenkroon op zijn hoofd gezet, er werd vervolgens met een stok opgeslagen. Het bloed droop van zijn hoofd, van zijn rug. Vervolgens werd hij bespot, geslagen, de baard werd hem afgerukt en uiteindelijk werden de nagel geslagen in zijn handen en zijn voeten. Dus er waren allemaal wonden. De ontstoken wonden worden veroorzaakt. De ontstoken wonden veroorzaakten een koorts die het hart beknelde en de ademhaling bemoeilijkte. Daarbij was hij blootgesteld aan een ondraaglijke dorst, ook mede door de zon. Kruisiging was een manier om iemand langzaam en smartelijk te laten sterven. Dat gebeurde vaak door middel van de verstikking. Voorafgaand verstijfden de ledematen en kwam er een steeds sterker wordende aandrang van het bloed dat van het hoofd naar het hart ging, etc., welke met zware drukkingen naar de hersenen gepaard ging. En ook als we hier lezen wat staat in Jesaja 53, vers 2 en 3. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. In Markus 15, vers 26 staat, en het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. Johannes 19, vers 20 zegt, en Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen, en er was geschreven, Jezus de Nazareër, de koning der Joden. In 3 talen werd het geschreven. Het Grieks, het Latijn en het Hebreeuws. Dit is de Hebreeuwse tekst die hieronder staat. En als je dan de eerste letters van al de 4 woorden leest, dan staat er J-H-W-H. Met andere woorden, Yahweh. Want wat is de betekenis van de naam Yahweh? Als we even teruggaan naar het oorspronkelijk Hebreeuws, zoals het vroeger was, bestond in pictogrammetjes, dan zie je de J, dat is een hand, de H, zien, en de, wat hebben we dan nog meer? J-H, W-H. Vervolgens hebben we nog die W, en dat is de nagel of de spijker. Dus wat betekent die naam? Zie de hand, zie de spijker. Als we dat ook lezen in Exodus 13, vers 14 en 15, daar staat, toen zei de God tot Mozes, ik ben die ik ben. Voort zei hij, zo moet gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Opnieuw sprak God tot Mozes, al dus moet gij tot de Israëlieten zeggen, Yahweh, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. Zo wil ik heten. Van geslacht tot geslacht. Het merkwaardige is dat de Joden de naam Yahweh niet eens durven uit te spreken. Want die zeggen van dat is zo'n heilige naam, die mag je niet uitspreken. Maar iedereen die een beetje verstand van Hebreeuws heeft, weet deksels goed dat dit de betekenis is. Dus het is een leugen van de tegenstander, van de Satan, dat die naam niet uitgesproken wordt. Zij houden zich niet aan wat in Exodus 13 vers 14 en 15 staat. Want laat het duidelijk zijn, de ik ben die ik ben, als we het hele Johannes evangelie zouden lezen, ik ben het brood des levens. Net al gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder. Nou, noem al de ik ben's maar op. Heel duidelijk is het over wie het gaat. Want dat is ook heel frappant, dat is in de toekomst gaat het gebeuren, wat in Zacharia 13 vers 6 staat, als de Heer Jezus teruggekomen is op aarde, dat er gezegd wordt, en zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben, of ik ben geslagen in het huis mijner liefhebbers. Want wat gebeurde na de opstanding? Even een sprongetje na de opstanding. Toen de Heer Jezus daar ineens te midden stond van de discipelen. Dat eerst was Thomas er niet bij. Wat zei Thomas? Als ik niet leg mijn vinger in zijn wonden, niet steek mijn hand in zijn zij, zal ik geenszins geloven. Ook als we dat zien in het boek Openbaring, dan zien we het lam staande als geslacht. Hetgeen wat de Heer Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha, de tekenen van die nagels zullen tot in de eeuwigheid zichtbaar zijn. We zingen dat ook in een lied, hè? Ik zal hem kennen, aan de wonden doorboord ook voor mij. Als we verder lezen in Marcus, vers 33 en 34, daar staat, en toen het zesde uur was gekomen, kwam het duisternis over het hele land tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luider stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, de Heer Jezus heeft 7 uitspraken gedaan. Sommigen zeggen de 7 woorden, maar ik heb het Griekse steeds even bijstaan. Dat zijn volgens mij meer dan 7 woorden, als je alles bij elkaar optelt. Maar in ieder geval 7 uitspraken die de Heer Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Als we de volgorde van de gebeurtenissen even meenemen. De Heer Jezus komt aan op Golgotha. Hem wordt de asijn, wijn, asijn en mirre aangeboden, dat wijst hij af. Hij, aan beide kanten van hem worden 2 misdadigers gekruisigd. En dan komt de eerste uitroep vanaf het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat is dus voor degenen die om het kruis stonden. Vervolgens wordt zijn kleding verdeeld. De Joden bespotten de Heer Jezus. Dan is het gesprek met de 2 misdadigers. En dan zegt hij tegen 1 van de 2 misdadigers. Voorwaar, ik zeg u, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Je ziet de liefde, ondanks de marteling die er op dat moment gaande is, voor degene die naast hem zijn. De ene die zegt van nou, we kunnen niks met hem, laat ik maar heel simpel zo zeggen. En de andere zegt, van wij verdienen deze straf, omdat wij misdadigers zijn terecht. Maar hij, de persoon van de Heer Jezus, heeft niets verkeerds gedaan. En dan is het antwoord uiteindelijk van de Heer Jezus. Voorwaar, ik zeg u, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Er is maar een klein moment, zeg maar, in het leven van deze misdadiger, dat hij snapte wie de Heer Jezus was. Want het was uiteindelijk 6 uur waarin alles gebeurde. Dat was het eerste gedeelte, de eerste 3 uur. Maar deze misdadiger wist wie de Heer Jezus was. Om dat nog even weer terug te brengen bij de discipelen. Die verstonden het niet, die begrepen het niet. Maar deze misdadiger snapte het. Opmerkelijk. Het volgende wat dan gebeurt, dat de kleding wordt verdeeld. Dat de Joden de Heer Jezus bespotten. Dat hebben we gezegd. En dan het volgende. Dan staan er 2. Ook bij het kruis. Zijn moeder en de apostel Johannes. En tegen Maria, zijn moeder, zegt hij, vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes zegt hij, zie uw moeder. En dan vervolgens eigenlijk het meest verschrikkelijke wat je kunt bedenken. 3 uur duisternis. En dat is niet even een zonsverduistering. Want de zon wordt verduisterd door de maan. Dit was totale duisternis. Ik kreeg laatst van Arnold een YouTube-filmpje toegestuurd van een Chinese keizer die rond diezelfde tijd leefde, waar het op dat moment ook 3 uur duisternis was. Ook de Statenvertaling zegt dat die duisternis was over de hele aarde. Dus dit was een heel bijzonder natuurverschijnsel, wat alleen de Heere zelf kan doen. Want ook vaak denken we, nou ja, er is even een beetje duisternis en het is weer voorbij. Nee, je moet het zo voorstellen. Dat de Vader ziet naar zijn Zoon. En in die 3 uur diepe duisternis wordt de zonde van een ieder mens op hem gelegd. De zonde van mij. Van jou. Van u. Al de mensen die geleefd hebben, de zonde, de toorn van God, wordt gelegd op de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan moet je mij bedenken dat het lijden op zich al verschrikkelijk was, wat ik al aangegeven heb, wat er gebeurd was met zijn lichaam. En nu die diepe duisternis er ook nog bij. Je zou het zo kunnen zeggen, de Vader kon niet aanzien wat er met de Zoon gebeurde. Je zou kunnen zeggen, hij deed zijn ogen dicht door de duisternis. En dan komt daar die verschrikkelijke uitroep van de Heer Jezus. Eloi, Eloi, lema sabachthani. En je moet je voorstellen dat het de Heer ontzettend veel moeite kost om dit uit te spreken. Vertaald is dat, God van mij, waarom hebt u mij verlaten? De Heer Jezus, volkomen God, volkomen mens, in die 3 uur diepe duisternis, is het dat hij zegt niet meer Vader, maar mijn God. Het eerste uitspraak was, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En hier is het niet meer Vader, maar hier is het mijn God. Van God verlaten zijn, dit is het allerdiepste en moeilijkst te begrijpen wat hij daar gedaan heeft op dat kruis van Golgotha. Omdat hij werd verlaten, zullen wij nooit verlaten worden van hem. En dat hem dat moeite kost, dat blijkt ook bij de volgende uitroep. Mij dorst, of ik heb dorst. Dan wordt er wat wijnazijn aangeboden. En dan met heel veel, zo'n beetje het laatste, wat de Heer Jezus zegt. Dat is het volgende. En let nu op. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat wordt met grote en luide stem geroepen. En dat kost hem zo ontzettend veel moeite om dat te zeggen. Want ik heb al gezegd, een lichaam wat gekruisigd wordt, dat heeft ontzettend veel dorst, krijgt dat. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan de laatste, wat de Heer Jezus uitroept is. Tetelestai, het is volbracht. Het is volledig betaald. Want dat hebben we gelezen in Psalm 22. Hè? Dat viel mij op toen we dat lazen. Dat las ik even door. Want het laatste vers van Psalm 22 zegt het volgende. Staat, zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij het volbracht heeft. De toorn van God over de zonden vanaf Adam af. Hij gaf zijn geest over. En daar zie je dus ook weer, de Heer Jezus is nog steeds in controle. Hè? Hij legt zijn leven af. Het kwam niet door al de wonden die hij had. Niet door alles wat er om heen gebeurde. Hij legde zijn leven af in de dood. Hij had de macht gekregen om zijn leven af te leggen. En macht om het leven weer te nemen. En vervolgens scheurt het tempelgordijn in tweeën, van boven naar beneden. En de Romeinse soldaat, die zegt dan ook, diegene die daarbij het, die de verantwoordelijk, die centurio die verantwoordelijk was voor de kruisiging, die zegt, hij was zeker, hij was waarlijk de Zoon van God. Romeinen 5 vers 8 zegt het volgende. Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. De Heer Jezus is gestorven aan het kruis van Golgotha. Hij heeft zijn leven afgelegd in de dood. Hij heeft de toorn van God gedragen. Voor jou, voor mij. Want wat we gelezen hebben, God bevestigt zijn liefde tot ons hierin. Dat Christus voor ons gestorven is. Hij deed het voor u. En er staat er mooi achter, toen wij nog zondaars waren. Bijna 2000 jaar geleden. Veel meer dan zullen wij nu wij gerechtvaardigd zijn door het bloed. Door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. De toorn van God is uitgegoten op de persoon van de Heer Jezus Christus. De toorn van God hoeven wij niet meer te ondergaan. Heeft ook alles te maken dat wij eerst opgenomen worden En na de opname van de gemeente zal de toorn van God weer uitgegoten worden over deze aarde. Over diegenen die dit niet hebben aanvaard. Daar zal de toorn van God worden uitgegoten. Verschrikkelijk als je daarover nadenkt wat de wereld te wachten staat. Staat in Markus 15, vers 37. Jezus nu liet een luide schreeuw horen en hij stierf. Want wat riep hij met die luide schreeuw? Tetelestai, het is volledig betaald. De straf van de zonde is gedragen. Hij heeft het probleem van de zonde, wat ontstond nadat Adam heeft gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. Wat doorgegaan is vanaf Adam naar alle mensen toe. Tot op de dag van vandaag. De mens kon van nature niet meer naderen tot God de Vader. Want God is heilig, heilig, heilig. Vanuit onze eigen situatie zouden we gelijk sterven als we in de nabijheid van hem zouden komen. Maar door datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha, mogen we zo vrij naderen tot God de Vader. Met, zoals het in de Hebreeënbrief zo mooi staat, met volle vrijmoedigheid mogen wij naderen tot de troon van genade. Elk moment van de dag. Zullen we als laatste gaan lezen datgene wat er staat in Filippenzen 2. Ook in de brief van Paulus aan de gelovigen in Filippi wordt gewezen op datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. Laten we maar even lezen vanaf vers 5. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En is in uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. De Heer Jezus heeft alles gedaan voor u. Dat u, dat ik, vanuit mijn zondige staat mag naderen tot de Vader. We mogen hem alle dank en eer daarvoor geven die hem toekomt. Want hij is waard om alle dank en eer te geven. Amen.